Vandaag in Side wordt mede mogelijk gemaakt door Bad City.
En 20 januari, kijk ze er weer klaar voor zitten voor weer een topshow van Vandaag in Zeit. Johan Derksen, Angela de Jong, René van der Grijp en Pieter Koblenz. Je hebt misschien gisteren gekeken, Pieter, neem ik aan, toch, even?
Gisteravond niet, nee, ik moest vroeg naar bed.
Je moest vroeg naar bed? Was er gisteren vieren?
Voorbereidend ballonstrookje, dat is vandaag binnengekomen.
En?
Fantastisch.
Ja?
Heel log met dat te kijken, ja.
Hoeveel is er bijgekomen?
Ja, dit was heel weinig eigenlijk. Het viel tegen. Te weinig.
Te weinig? Te weinig? Ja. Gewoon, gisteren zat Sander Schimmelpennink toch bij Jinek uit te leggen dat de rijken steeds rijker worden, de armen steeds armer. En daar hier zitten twee voorbeelden van natuurlijk op dit moment, toch? Op die manier. Hey, gisteren hebben we eigenlijk op verzoek of als je het zelf wil, mag de koekoek. En als je het niet wil, is het ook goed.
Wat? Tuurlijk.
Ja, even de koekoek.
Even, doet hij het weer dit jaar?
Hij doet het gewoon weer.
Seizoen 23?
Ja, komt hij weer. Ja, heel goed. En ja, vorige keer gesproken natuurlijk. Je hebt ze meegebracht, hè?
Ja, ik heb ze meegebracht. Dit is, dames en heren, de likmat.
Dit is hem.
En de enige die het, toen ik er niet bij was, goed uitgelegd heeft, is Johan Derksen.
Ja, nee,
dus
maar
ik heb er een voor Johan. Ik heb er een voor Johan meegenomen, één voor René en één voor Wilfred. Maar het is ook een heel goed management-instrument. Haal je tong eens één keer langs die ribbeltjes.
Instrument.
Moet je mijn tong haal je tong eens langs die ribbeltjes. Ja.
Deze, de voorste.
Ja, en dan even zeggen wat je voelt. Ja. Valt mee of tegen?
Nee, valt niet tegen.
Het smaakt namelijk thuis.
Het is, nee, in plaats van alle voor het management is het goed. Als je namelijk oneindig met management hebt, dan heb je nog de oude methode van hielenlikken. Die kun je hiermee beoefenen. Maar bij jou moet ik wel één ding zeggen. De enige tweedehandsmat die erbij zat, is van jou. Die is vanmiddag gebruikt door een bouffier die yoghurt gegeten heeft.
Kan mij dan eens schelen, man?
Daar was ik al bang voor.
Maar jij bent die...
Veel plezier ermee.
Dat is harder, hè?
Ja, dat is lekker, vind ik. Ja. Helpt wel. Dus succes ermee.
Ja, heerlijk.
Voor jou, voor de hond en voor de heren, voor het management.
Voor de mensen die het niet begrijpen waar dit op slaat. Je hebt mij vorige keer verteld dat je een likmat mee ging meenemen voor alles hier aan tafel. Maar de likmat wordt bij honden gebruikt om...
Wil je nog even halen? Je hebt verteld welke stofjes het vrijmaakt in de hersenen van honden. Dat zijn heel goed.
Nee, maar honden, dat zijn echt... Ja.
Likkers.
Nou gaan jullie weer zitten lachen, maar dat zijn echte likkers. Maar die kunnen ook zo likken dat ze hun eigen poot kapot likken. En altijd op dezelfde plek likken en zo. Dan hebben wij dat ook wel. Maar voor honden is dat vervelend.
Hebben wij dat ook wel? Hoe bedoel je?
Nou, wij likken het ook maar op één plek.
Oh, ja. Heb je een hond, Angela, of niet?
Nee.
Nee?
Godzijdank niet.
Doe hoezo geen likmat.
Nee, daarom. Nee, anders had je... deze beker aan mij voorbij gaan.
Ik heb ook geen hond, dus ik dacht, je mag mijn likmat hebben.
Nee,
helemaal niet.
Ik vind het wel een soort wafelijzer. Mag ik dat zeggen?
Part.
Ja. Maar wat moet ik nou met een likmat als ik geen hond heb?
Nou, ja,
dan kun je toch oefenen, drooglikken?
Drooglikken?
Je kunt er door een hond bij kopen, wat is nou van onzin? Nee.
Okay.
Veel plezier ermee. Het is gratis, heren, van mijn eerst verdiende salarisverhoging dit jaar.
Ja.
Heffen.
Hoeveel likmatten kun je daarvoor krijgen, voor die verhoging?
Drie.
Dat is meteen gehaald. Hartstikke leuk. Angela, hoe heb je naar de terugkeer van Johnny gekeken eigenlijk?
Ik denk zoals heel veel mensen met belangstelling hoe die daar zou gaan zitten. En of hij nog iets zou zeggen. Nou ja, dat was prima. Denk ik wat hij erover zei. Hij lokte een beetje uit dat anderen hem de vraag gingen stellen.
Ja,
en ik vond hem wat onwennig in zijn eigen programma. Ik denk dat hij zelf ook wel zich afvroeg. Waar ben ik nou weer in terechtgekomen? Wat is er overgebleven van het programma waar ik op tafel stond te dansen?
Ja, want wat voor programma was dat precies dan?
Het was een beetje zijn feestje iedere avond. Waarbij hij zijn vrienden uitnodigde. En waarbij er een beetje gekeuveld werd aan tafel over niks.
Ja.
En dat is natuurlijk heel anders nu.
Wat is het nu precies dan?
Ja, wat is het nu? Een circus van meningen. Van allemaal mensen die zichzelf heel belangrijk vinden. Waarvan ik denk, ik hoef niet te weten wat een Bastiaan Ragas over Rusland vindt.
Nee?
Nee.
Vindt hij er wel wat van? Want ik heb het nog nooit gezien eigenlijk, Bastiaan Ragas. Maar...
Het gaat het ene oor in het andere oor uit.
Okay.
Maar de volgende moment kan net zo goed over huisdieren gaan. Prima.
Maar ze selecteren wel op meninkjes. Als je een meninkje hebt, ben je welkom aan tafel.
Ja, dat is heel duidelijk te zien, ja.
Ja, en nou ja, verder heb je misschien onze uitzending gezien. Wat Johan over jou zei. En, ik geef je de camera, dus ga je gang. Kan je excuus aanbieden?
Ja, ik vroeg me af waarvoor, Johan.
Nee, ik heb jou, maar veel meer mensen uit de journalistiek kwalijk genomen, dat ze Johnny veroordeeld hebben voordat er welke uitspraak dan ook was van de rechter. En dat komt, jullie hebben je vastgehouden aan de verkeerde bronnen. Ik heb, toen jij hier de laatste keer of één laatste keer zat, heb ik gezegd, die zaak van Johnny ligt heel anders. De oude De Mol wordt gechanteerd door de souffleur van juffrouw Kaas.
Juridisch adviseur, ja.
En dat is het verhaal. Ze willen er geld aan verdienen. Daarom gaan ze zo de publiciteit in. En dan denk ik, als jij dan schrijft dat De Mol vervolgd wordt voor een poging tot dood en bloedige taferelen, poging tot doodslag.
Maar ik neem aan dat je nu die passages dan in beeld hebt.
Even zeggen dat jouw microfoon wat weggezakt is. Misschien dat je even terug kan. Ja, daar is
maar ik neem aan dat je nu die passages hebt, toch? Waar ik dat geschreven heb.
Oh, die heb ik wel in mijn binnenzak, want die heb ik even meegenomen. Ja. Want ik heb 180 van die columns van je doorgelezen.
Graag.
Hey, daar komen ze, hoor. Ja. Dit is een krijg je dit, hè?
Maar, ja.
Kijk, nee, maar ik dacht, kijk, dat is alweer heel lang geleden. Maar ik denk, ik ben toch niet helemaal gek. Maar ik heb ze eventjes opgezocht. En
ja, opa heeft huiswerk gedaan.
Hey,
goed zo.
Dit wordt een serieuze business, dit.
Ja,
dit is schrikken.
Kijk, je, op de pijnbank gelegd.
Op een gegeven moment ben je een beetje pissig op Thijs van der Brink. Want die heeft niet het juiste toontje, vind je, tegen Johnny. En die vraagt, was het een turbulent jaar? En dan schrijf jij nogal een eufemisme voor de aangifte van poging tot doodstraf die Johnny aan zijn broek heeft van zijn ex-vriendin Shima Kaas. Mm-hmm. Maar dat is poging tot doodslag. Dat is gelekt door de achterban van Kaas, weet je wel. En die wilde dat in de publiciteit hebben. En jij hebt dat allemaal ingekocht.
Maar het is toch, er staat hier een aangifte van poging tot doodslag. Dat verzin ik toch niet? Dat is toch tegen
jawel, er is maar één blad die zich voor het karretje heeft laten spannen. En dat is HP De Tijd. En jullie hebben al die onzin, die kwaadaardige onzin van het andere kamp overgenomen. Want even later, dan heb je het
maar
over.
Maar ik wil niet lullig doen. Dit interview bij Thijs van der Brink was voor de publicatie in HP De Tijd.
Oh, nou ja, dan is het helemaal gek dat je gewoon
Johan, er lag een poging
je
tot
je papegaait iemand door. Heb jij dat van het OM gekregen, die informatie?
Het is toch gewoon bevestigd dat daar een poging tot doodslag was gedaan tegen
ja, dat heeft die partij gewoon in de publiciteit gegooid. Ja, nou, en jij hebt dat overgenomen.
Maar dat mag niet?
Nou, dat vind ik wel een
maar
hele
maar ik verwijt hem hier toch niet dat hij schuldig is? Want als jij verder kijkt in diezelfde column, want ik heb toevallig ook alles even nog teruggelezen. Want
zo, jullie hebben goed voorbereid zijn, allebei.
Staat daar dat, hoe heet het, wij als kijker en ook Thijs van der Brink niet weten of hij het gedaan heeft. En dat dat aan de rechter is om dat te beslissen als het al voor een rechter komt.
Ja, punt. Maar jij kunt het niet nalaten om heel regelmatig dat zinnetje toch even ertussen te frutselen. Want hier ga je gewoon verder. Dan heb je het over victim blaming.
Ja.
Vierde woensdag weer hoogtij nadat HP De Tijd uit de aangifte van mishandeling en poging tot doodslag die er anderhalf jaar ligt tegen Johnny De Mol door zijn ex-vriendin Shima Huppeldepup. En ja, hier kom je helemaal met leuke details. Dan heb ik het over Johnny De Mol, van wie we weten dat hij vorige week alle bloedige details van zijn explosieve relatie met Shima Kaas, dat denk ik.
Ja, die werden bekendgemaakt de week daarvoor in HP De Tijd. Ja. Maar ik had eigenlijk gehoopt dat jij de aflevering van 7 april van jullie hier zou hebben, toen ik hier ook zat. En toen had Johnny namelijk 's avonds met zijn twee vingers in de lucht gestaan. En in die uitzending, hij is niet meer terug te vinden op internet natuurlijk, wat wel vaker zo is met SBS-uitzendingen,
nou,
zegt
daar
René,
daar zitten wij niet
klip
achter,
en klaar.
Het zou onze worst zijn.
René zegt klip en klaar,
nee, maar
hij heeft het natuurlijk gedaan. Jij zegt aan de andere kant, ja, Johnny kan het wel op drugs en drank gooien, maar dat wil niet zeggen dat het goed is dat hij zijn vriendin in elkaar mept. Ik heb nooit, en daar kun je alles op nazoeken, ik heb nooit gezegd, Johnny is schuldig. Dit is iets wat tussen twee mensen gebeurt
nee,
in een hotelkamer.
Maar als de lezer van het AD dit drie keer achter elkaar leest,
dat er een aangifte ligt tegen Johnny voor poging tot doodslag. Wat verzin ik daaraan?
Nou, je hebt het gewoon overgenomen van de verkeerde bron.
Nee, maar het feit is gewoon dat die aangifte er gewoon
dat
ligt, Johan. Dus het maakt niet uit van welke bron het komt. Het is een aangifte.
Ja, maar ik vind het heel raar als je zoiets zwaars optikt en je hebt je totaal niet verdiept in
maar
de
Johan,
andere partij.
Maar ik tik helemaal niks op. Dit is net als Berghuis die roept dat het verschrikkelijk is René hier aan tafel roept, dat het ook nergens op slaat. Kom op zeg, je moet wel, als je mij iets verwijt, dan moet je met iets komen wat klopt.
Nou,
ik kritisch ben op John De Mol en op alles wat er in The Voice gebeurt over zijn manier van zaken doen met sommige mensen, op zijn zus die de mond houdt terwijl ze weet dat Ali B. mensen heeft verkracht, op Peter Gillis die daar rondloopt als een halve crimineel en wordt op het schild wordt gehesen als realityheld, ben ik enorm kritisch op. Dit is een zaak waarvan ik niet weet wat er gebeurd is.
Nee, maar je schrijft het wel steeds op.
Dat
beklekken, poging tot doodslag.
Ja, nou, Johan, nogmaals.
Johan, het is gewoon een feit dat hij daarvan dat daar aangifte werd gedaan. Dan ga ik toch niet zeggen, ja, die hele aangifte die ga ik niet noemen, want ja, we weten niet of het
nee,
klopt.
Nee, maar
dit is een feit.
Een telefoontje naar de andere partij, dat zat er ook niet in. Kijk, ik wist hoe het werkelijk zat. Ik heb het je nog een keer verteld.
In aflevering van 7 april, waarin jij compleet losgaat op Johnny niet. Ik zou nogmaals zeggen, kijk hem nog een keertje na.
Johnny de Mol is niet heilig, maar Johnny de Mol komt uit een flamboyante relatie. En daar zullen best wat dingetjes gebeurd zijn, maar dat is wat
ik was
ander.
Er niet bij. Ik zeg het nog een keer, ik was er niet bij.
Maar dat sluit ik niet uit. En dat ontkent hij zelf ook niet. Maar ik vind een poging tot doodslag vind ik een hele ernstige zaak. En dat schrijf je niet zomaar op.
Die zit nu als televisiekijker thuis en die volgt deze discussie. Wat is je gevoel bij deze discussie, Pieter, als je zo kijkt?
Ik zat te lang naar NPO 1 te kijken.
Je was weg, hè?
Ik was even. Ja. En ik twee journalisten.
Goed, kennelijk mag je dus
twee
over,
opgeleide journalisten.
Die jou heel dierbaar is, niet opschrijven dat daar
ja,
een poging...
Ja, dan komt dat verhaal weer dierbaar. Wat nou dierbaar? Wat heb ik nou scheid aan de hele familie de Mol? Hoezo dierbaar? Nou ja, maar als jij een hetze voert, dan mag ik daar toch wat van zeggen.
Ja, maar Johan, kom dan met feiten. Kom dan met
nou,
dingen
dit
die
vind
kloppen.
Ik een feit. Het herhaling noemen van een poging tot doodslag.
Die ene column die jij net over dat victim blaming, die jij net citeerde, daar staat in... Niet alleen de dader is schuldig tot het tegendeel bewezen is... maar ook het slachtoffer is schuldig tot het tegendeel bewezen is. Ik heb nergens... en ik daag iedereen uit om het op te zoeken, na te kijken... alle fragmenten, ik heb nooit gezegd... Johnny is schuldig.
Hey jongens, de kop is eraf. We zijn lekker begonnen,
nee,
toch? Ja, hè? Ja,
wil,
we zijn lekker
ik
begonnen.
Wil nog even één
ja,
ding.
Jij wil heel graag je gelijk halen, maar dat heb je niet.
Nee,
sorry.
Maar ik wil niet gelijk halen. Dit is mijn mening. Maar ik vind het gek dat bepaalde media wel van de hoed en de rand wisten... hoe het daadwerkelijk zat. Dat er gewoon geld geëist werd van de andere partij. Daarom kwam het in de publiciteit. En dan denk ik, waarom weet het AD dat niet dan?
Dat weet het AD ook. Maar dat neemt toch niet weg dat
nou,
er
dat
een
dat heb
aangifte...
ik nooit in het AD gelezen.
Maar zullen we nu maar bij stoppen? Zullen we naar de uitzending nog eventjes doorgaan? Want hier komen jullie
dan
niet allemaal uit.
Dan moet je echt even iets beter zoeken, Johan.
Nou nee, want ik ben abonnee namelijk.
Hey, Peter Gillis is naar Afrika geweest, wisten jullie?
Je hebt geloof ik wat moeite als
wat
je hem tegengas krijgt.
Ik heb
even kijken.
Nee, maar hoe heet dat?
Wil je even Peter Gillis in Afrika zien? Misschien is het ook wel even leuk. Even ertussen uit gewoon. Nou, kijk even wat Peter Gillis in Afrika gedaan heeft. Gewoon, we dachten eerst...
Ja, joh.
Wel maatkleding.
Ja, past dat goed.
Ja. Het is een beetje terug naar de groeten uit de Rimboek.
Ik heb er zin in, dat reality tv.
Nou ja, ja hij is ook niet geducht. Hij houdt zich ook niet in als het gaat om teksten over die mensen. Je moet het voor de gein eens gaan bekijken.
Heb je niet die scène dat hij in bad zit met zijn vrouw
ja,
in die tent?
Dat kwam daarna, zag ik net, maar die stopte nu. Ik weet niet of we die ook nog kunnen laten zien. Want, wat, ja, kijk, daar gaan ze. Die vond je wel smakelijk.
Nou, nee.
Jezus Christus.
Waar zitten die altijd een badpak in bad?
Nee. Maar het rondgecommandeer ook van die butler die ze daar hadden... dat was nogal op het randje van
ja,
de persoon.
Ja, dat kun je geruststellen, ja.
Ja.
Maar het wordt goed bekeken, hè? Kijk, zijn we knop.
Nou, ik had het idee dat ze wel iets aan het terugzakken zijn.
Ja?
Het is niet maar 800.000 wat het geweest is.
Kijk jij er vaak naar, Pieter?
Nooit.
En waarom is dat?
Ja, ik heb één keer gekeken omdat er schijnbaar een vergelijking met zijn en mijn uiterlijk was.
Die jij toen al niet zag.
Ik durfde, ik denk daar toch wat onderzoek naar doen. Dus ik heb al die jaargangen heb ik teruggekeken. En ik vind niks.
Nee.
Ik bedoel, als je zo met je vrouw omgaat, dan wordt het wel een rommeltje, vind ik hoor. Ik vind het een rare man.
Pas op wat je zegt, hè. Voordat je het weet krijg je Johan op je dak.
Nee, maar ze blijven erin vasthangen.
Ik ben goed in verdedigen.
Maar... jij hebt ook nooit overwogen om een columnpje te maken... dat alle media Johnny de Mol ten onrechte... min of meer aan de schandpaal genageld hebben.
Ja, maar ik heb geen enkele media gezien... die hem ten onrechte aan de schandpaal hebben genageld.
Jij blijft er nu ook een beetje naar, jongen. Misschien kunnen we het beter even laten zitten.
Nee. Ik vind het echt belachelijk, maar... ze krijgt blijkbaar
ja,
nooit
krijg
kritiek.
Ik krijg heel vaak kritiek. Ik zit hier nou nooit dat ik denk van... god, wat heb ik toen
nou,
weer in
hebben hier nog nooit een haar gekregen.
Nou, Peter Gillis, dat was niet de oplossing. De paus dan misschien, René? De paus.
Nou, toevallig zat ik te kijken vanmiddag. En dat vond ik toch wel een beetje stuitend, die man, weet je wel. Vooral wat hij erbij haalde allemaal. Landen waar het niet toegestaan werd om homofiel te zijn. Landen waar je de doodstraf krijgt als je homofiel bent. En ik twijfelde eigenlijk waarom die landen erbij haalde. Eigenlijk om goed te praten waar hij het over had. Zo van, ja, maar kijk ja, daar...
Dat is nog veel erger.
Juist.
Oké, okay, wat hij dan zegt, dan kan het.
Ja, wat hij zegt kan, maar in andere landen gaan ze er nog strenger mee om.
Okay.
Ik vond het echt schokkend, die man.
La condena de la homosexualidad viene de lejos. Hoy día, por ejemplo, creo que los países que tienen condena legal son más de 50 condenas legales. Y de estos creo que 10 más o menos, o un poquito por ahí, tienen la pena de muerte. No la nombran directamente, pero dicen aquellos que tienen actitudes antinaturales, o sea, buscan decirlo de manera escondida. Ser homosexual no es un delito. No es un delito. Sí, pero es pecado.
Oh, bijzonder, hè?
Ja.
Dus maar hele hordes katholieken blijven de trouw achteraan sjouwen. Ja,
het is toch bizar, hè?
En die komen allemaal op dat grote plein komen ze bij elkaar om te zwaaien naar de paus.
Hey, de Holocaust. Is die wel of niet gebeurd?
Nou, dan zouden al die films ook voor niks geweest zijn.
Ja. Blijkt dus een onderzoek te zijn geweest dat een kwart van de jeugd daar niet mee bezig is en dat ook niet helemaal gelooft. Nou, blijkt nu net binnen te komen. De Volkskrant zegt dat het onderzoek aan alle kanten rammelt. Dus dat is gewoon.
Jan Boes had dat eerder al vandaag. Ja. Ja.
Dat is dat echt aan alle kanten rammelt. Dat er 2000 mensen willekeurig onder de 40 ben je jong en dat soort dingen allemaal. En dat het eigenlijk nergens op lijkt.
Maar er zijn dingen bij elkaar opgeteld die ook niet bij elkaar opgeteld kunnen worden. Dat is geloof ik 6% wat het echt ontkent. Hmm. En 17% denkt dat het aantal doden overdreven is.
6% is nog wel veel, vind ik nog steeds.
Ik vind 6% ook nog te veel. Het is godzijdank geen 23%, maar 6% vind ik ook nog echt nog steeds achterlijk veel.
Maar het is ook heel gek dat de jeugd dit niet meekrijgt op school. Dit zijn dingen die hoor je te weten, dat je nooit van je leven in een discussie kunt komen dat je eraan gaat twijfelen of zo.
Ik heb het met mijn kinderen over gehad. Die keken me heel verbaasd aan toen ik dat vanochtend aan ze vertelde. Zeg, hoe kom je daar
maar,
bij?
Nou nee, maar kijk, je hebt niet meer het zicht wat er op middelbare scholen gebeurt. Maar in maatschappij leren of geschiedenis zullen ze wel niet meer hebben. Dan horen dit soort dingen aan bod te komen. En,
komt het ook hoor.
Ja, maar dan is het ene oor in het andere oor uit blijkbaar. Maar het is natuurlijk ook heel kwalijk dat zo'n serieus onderwerp met een rammelend rapport komt. Want dit gaat niet over lulkoek, weet je wel.
Dat vind ik ook zo zonde. Het is zo'n gevoelig onderwerp. En dan hoef je niet erger te maken dan dat het is. 6% haalt misschien de headline niet. Maar het is natuurlijk wel nog steeds echt. Maar wat ik bij mijn eigen kinderen merk, en dat is dat heel veel dingen vaak, ja, dat geloof ik. Of dat geloof ik niet. Terwijl ik denk van ja, sommige dingen is niet een kwestie van geloven of niet geloven. Dat staat gewoon vast. Dat is de wetenschap, dat is aangetoond. Maar dat is heel erg bontom. Van ja, dat geloof ik niet. En dan horen ze iemand op TikTok iets zeggen. En dat is dan net zo belangrijk als wat de leraar zegt. Ja.
Ja. En die tijd leven.
Daar moet je echt. Ja. Je moet echt proberen ze zo mediawijs mogelijk te maken en vragen te blijven stellen.
Ja, want ook dat verhaal van de week. Jij probeerde Noah te vragen hoe belangrijk social media was en hoe haar omgeving dat reageert. Jij zegt het maakt me helemaal niks uit.
Nou maar... ja, weet je, ik vind het gewoon bezopen dat er hier elke keer mensen maar binnenkomen met beveiliging. Mm-hmm. Omdat ze op social media bedreigd worden. En dan denk ik, ja, een gozer in Almelo of Ermelo die een tekeningetje van Berghuis gaat zitten maken met een stropje erom en dat op social media plaatst. Ja, jongens, laat gaan. Waar maak je het druk om, joh? Ik denk, joh, weet je, echt serieus, iemand doodwensen of iemand doodmaken, dat zijn wel twee hele verschillende dingen, hè? En die jongens in voormalige Joegoslavië die hier naartoe komen om er een om te leggen, die zitten niet op TikTok, hoor. Mm. En die zitten ook niet op Facebook en ook niet op Twitter.
Nou, niet als ze aan het werk zijn, althans. Nee,
joh, schijt toch uit, joh.
Als ze al werk hebben.
Ik ben daar zo... Ik snap werkelijk niet dat mensen zich daar druk om maken om wat er op die social media zich
afspeelt. Maar dat komt omdat jij daar totaal niet op zit. Vind jij dat ook, Angela, als je dat zo ook bij je kinderen
ziet? Ik zit er ook niet op. En ik heb ook een brede rug en ik kan een hele hoop ervan af laten glijden. Maar dat neemt niet weg dat het voor iedereen natuurlijk verschillend is. Ik vergeleek het van de week in een column. Het is hetzelfde als zeggen dat als Matthijs van Nieuwkerk tegen je staat te schreeuwen, dat je terug moet schreeuwen. Hmm. Ja, dat is voor de een veel makkelijker dan voor de ander. Toen ik Berghuis van de week zag, je ziet dat hij eronder lijdt. Je ziet het gewoon. En misschien nog niet eens zelf, maar die jongen die heeft natuurlijk ook gewoon zijn gezin en zijn oma die hij erbij haalde. Die daar, als het over jezelf gaat, kun je het vaak nog wel wegredeneren. Maar de omgeving om je heen, daar komt het vaak nog veel harder binnen. Het is niet leuk als je vader...
Nu is je los, hoor.
Ja. Nee, maar kijk... Als je hier aan tafel gaat zitten en je komt regelmatig met je kop op de tv, dan word je op social media afgemaakt. Dat weet je. Ben je voetballer van Ajax, dan heb je precies hetzelfde. Zeker. En er zijn meer beroepen die dat hebben. En als je echt bedreigd wordt, kijk, dat heb ik meegemaakt, dat heeft Eus meegemaakt. Als je echt bedreigd wordt, dan krijg je wel een signaal en dan komt ook je werkgever die voor bewaking zorgt. Maar al die cretologie op social media, meestal met een nepnaam eronder, daar moet je mee leven, want die bannen wij niet uit en wij lossen het niet op. En Ik kijk er niet naar. Ik ben er niet in geïnteresseerd wat Klaas Straatlantaarn van mijn optreden hier vindt.
Ja, hoe heet het? Ik denk dat een heel groot deel al opgelost is als mensen hun account aan hun DigiD zouden moeten verbinden. Want dan weet je zeker met wie je te maken hebt. Maar aan de andere kant, ik ben ook bedreigd. En die gast die mij bedreigde, die deed het gewoon onder zijn eigen naam. Die was voor de politie in één moeite te vinden. Die heeft er niet eens moeite voor gedaan. Dus,
en hoe is dat verder gegaan dan?
Hij is veroordeeld.
Okay.
Dus dat is ook prima.
Ja, lekker slim, maar ook zo, ja.
Ik weet dat het erbij hoort tegenwoordig, maar ik vind het niet normaal dat het erbij hoort.
Nee, maar als voetballer, als publieke figuur, moet je weten, clubs zouden daar ook met die jongens over moeten praten, dat bij je vak hoort. En het hoort bij je mentale gesteldheid dat je en het publiek aan kunt en de media aan kunt, maar ook social media. Als je daar niet tegen kunt, ben je op een of andere manier niet geschikt voor dat topvoetbal.
Is dat zo, Pieter? Vind je dat ook? Of slaan we door?
Ik ben ooit een keer bedreigd door iemand die niet anoniem was. Dat was Ad. Die zei dat ik heel snel bij moest komen. En dat hij anders niet meeging. Was vanavond. Dus bij mij heeft het heel veel indruk gemaakt. Ik ben met Angela eens. Flauwe grap. Maar dat je anoniem zou mogen berichten. Is het probleem in één keer opgelost.
Ja.
Je vraagt het aan mij. Ik ben oud-directeur MIVD. In het begin was ik daar mede verantwoordelijk voor. Dat mensen beveiligd werden. Ook in de beginfase van Wilders. Ja, er staan soms dingen in dat je niet zomaar kan beoordelen of iets een loos argument of een bedreiging is. Nu zijn we er gewend toe niet. Ik vind dat het niet kan. En ik vind ook dat we ons best moeten doen. Dat als je op TikTok of vind ik van een spannende ding wil zeggen, eigen naam. Dan denk ik dat 80% als sneeuw voor de zon is verdwenen. En dat mensen dan minder zorgen hoeven te maken.
Ja.
En toch vind ik vind het niet normaal. Ik bedoel, in praktische zin vind ik inderdaad dat iedereen die in de publiciteit komt daarop getraind moet worden of zich op een bepaalde manier tegen wapenen. Maar het is niet normaal dat dit tegenwoordig gebeurt.
Ja, maar het is al jaren zo. En we spreken er schande van, maar er is geen oplossing voor. Want het is ook weer voor een hele hoop bedrijven een verdienmodel.
Klopt. En wat ik het meest cruwe eraan vind, is dat de mensen die dan zoals van de week schande spreken van jou, wat jij gezegd zou hebben, van de voorpagina die onze sportwereld had. Wie hadden ze nog meer? Oh ja, die tweet van Jinek. Ja. Die vinden dat dan verschrikkelijk, maar dan staan ze aan de goede kant van de lijn. En vervolgens lees ik echt alleen maar tweets die werkelijk waar de honden geen brood van lusten. Want als het mensen zijn heel fijn licht geraakt op het moment dat het over hen gaat of iemand die zij leuk vinden, maar vervolgens gaan alle remmen los tegenover de andere partij. Dat vind ik ook een ongelofelijke hypocrisie.
Tegenover mij in dit geval.
Nou ja, die tweet van John van Lotten die van het werk
op alle perken
buiten gaat.
Kijk, je microfoon hangt niet meer op je enkels. Maar je moet.
Misschien moet er iemand even met een plakbandje.
Er komt zo iemand met een plakbandje. Maar het is wel opmerkelijk, want we hadden natuurlijk te maken met al die heftigheid toen met de kaarsrel. En opmerkelijk genoeg zag ik Claudia de Breij deze week, die het voor jou opnam gewoon.
Ik kreeg deze kritiek veel. Maar dan denk ik, ja, mensen verzinnen ook vaak wat er is gebeurd. Want over Johan Derksen, ik zat toen toevallig bij Galit en Sofie voor iets anders. Ik heb toen gezegd dat ik het belachelijk vond dat al die theaterdirecteuren ineens zo scheiterig waren om die voorstelling van hem terug te trekken. Maar maakt ook niet uit, daar hoef ik geen medaille voor. Johan Derksen zat er 2 weken later weer. En Matthijs van Nieuwkerk zien we denk ik nooit meer terug.
Ja, vond ik toch wel opmerkelijk dat ze dat nu eindelijk een beetje voor zichzelf, omdat ze ook veel had in de media ook allerlei dingen had gestuurd. Maar nu zegt ze ook, Matthijs van Nieuwkerk zien we nooit meer terug. Denken jullie dat ook?
Nee, dat denk ik niet.
Nee, toch?
Nee. Ik ben verbaasd dat hij nog nergens gecontracteerd is.
Nou, hij wilde het onderzoek afwachten.
Dat onderzoek, dat loopt nog.
Ja.
Dat zou ook heel raar zijn. Maar ik heb iets te veel omroepdirecteuren afgelopen paar keer horen zeggen dat ze hem zo willen inlijven. Dus die is zo alweer ergens onder dak, denk ik.
Zodra hij het onderzoek heeft.
Mocht hij het zelf nog willen, natuurlijk. Dat weet ik ook niet. Ik bedoel, kan ook zijn dat hij denkt van
ik denk
heb er een bak van.
Als het geluurd is dat hij dat ook wel wil. Want ik vind eigenlijk dat hij niks misdaan heeft. Buiten het feit dat hij wat flamboyant reageert. Maar
eufemisme van de eeuw, ja.
Ja, als we nu toegeven dat gedoe dat iemand niet meer boos mag worden aan iemand onderuit de zak, dan zijn alle zwakke schakels in je organisatie, die worden machtig.
En dit valt en beter op het onderzoek afwachten.
En die zijn de baas.
Je kunt beter tot het eerste onderzoek afwachten.
Ja, natuurlijk.
Ja. Ja, het is wel meer dan een boze bui en onderuit de zak geven natuurlijk. Het is wel veel psychologischer en gelaagder wat daar allemaal gebeurt.
Ja, maar we moeten het nou ook niet interessant maken. Hier zijn ook wel. Ik heb hier ook redacteuren meegemaakt die er niks van bakten. Dan zeg je dat ze er een klote zooi van maken.
Dat is echt maar dat kan niet meer blijkbaar. Ik zie bij ons gebeurt er eigenlijk nooit iets waarvan je denkt van jongen.
Nee, maar ja, weet je wat het is? Wij zijn met z'n drieën, joh. Kijk, ik heb Matthijs van Nieuwkerk. Op een gegeven moment belandt zo iemand in een andere dimensie, ook voor zichzelf. Dan denkt hij dat hij.
Hij was ook de beste met afstand. Je mocht er niet aanraken,
ja,
toch?
Ja, je kan God zijn, maar dat wil nog niet zeggen dat je mag doen wat hij gedaan heeft. Maar op een gegeven moment moet zo iemand gewoon ook gewoon gecorrigeerd worden vanuit zijn omgeving. En als dat niet gebeurt, ja, dan heb je gewoon een losgeslagen idioot in je groep.
Ja,
ja, moet je ermee. Dat de omroepdirecteur is of anders een rechterhand. Ja. Ja, maar ja, die was net zo gek waarschijnlijk.
Ja. Nou ja,
het was zijn kijkcijferkanon. Dus dat begrijp ik wel, dat die man hem een beetje beschermde. Beetje. Maar nogmaals, er is niemand die zich afvraagt... heeft het niet heel veel te maken met falende medewerkers... die hij op zijn plaats gezet heeft.
Kijk, het is een heel goed programma, dus er moeten ook heel veel goede medewerkers zijn. Dat kan niet anders, kan je niet zo'n programma maken. En dan denk ik toch wat René schetst, dat er op een gegeven moment de situatie is ontstaan... dat hij daar misschien iets te veel in geloven is.
Nou, hij kijk, die mensen die bij het minst of geringste uitvallen... daar hou ik ook helemaal niet van... Maar ik kan me niet voorstellen dat hij iedere dag iedereen verrot liep te schelden. Maar ik vind wel dat hij als de aanvoerder, als het boegbeeld van het programma... eisen kan stellen aan zijn medewerkers als mensen fouten maken.
Dat schijnt dat Rutte soms dat ook heel boos wordt. Die kan ook heel boos worden opeens. En torentje gaat hij tekeer enzovoort. Maar gisteren was het gezellig, toch? Gisteren feest bij de VVD. Ik weet, heb je meegevierd daar? Nee. Niet Pieter, niet geweest?
75 jaar, ook niet. Nee,
maar alleen daarna, de afterparty ging het een beetje mis. Die band speelde nog een beetje na, weet je wel. Kijk, dan gaat het al mis tussen die drummer en die gozer die er ook even voorbij komt. Het is toch jammer dat het zo'n feest dan dat zo moet eindigen. Kijk, het lijkt er nog met een sisser af te lopen. Maar uiteindelijk komt hij weer terug. En dan is het... Ja, het is helemaal mis. Het is hopeloos. Het is zo jammer dat zo'n feest zo moet eindigen dan. Hè. Het was zo'n leuk feest. Was het.
Dat is jammer.
Ja, doodzonde. Even de tanks. Want ik lees nu allemaal dingen over de tanks. Tanks gaan komen. Althans, ze gaan er naartoe, naar Oekraïne. Kun je even die twee hele goede tanks beschrijven voor ons... wat die precies zo goed kunnen?
Er zijn een aantal hele goede tanks in het Westen. Dat is de Britse tank die ook het nieuws is geweest. Degene die jij bedoelt, dat zijn de Duitse Leopard 2, A6. Ja. Met een mooi nummer erbij. En de Amerikaanse Abrams tank.
Ja.
Die zijn zo goed omdat ze goede elektronica hebben, goed kunnen schieten. Heel veel anti-panzer hebben, zodat je goed beschermd bent. En het worden de beste tanks ter wereld geacht. Sterker nog, de Leopard 2 wordt zelfs nog iets hoger aangeschreven dan de Amerikaanse tank.
Maar die valt niet uit te schakelen, die tank, of?
Ja, uiteindelijk kun je alles kapot maken, geloof me. Ik heb twee linkerhanden, ik maak alles stuk. Dus ja. Dat moet daar ook bij kunnen. Maar het zijn wel de beste tanks die er zijn. En wat toch een beetje onderbelicht wordt in de media... is dat de Russen ondertussen ook bezig zijn... T-90's van de band af te laten lopen... die op papier net zo goed zouden moeten zijn als deze.
Ja.
In de snelweg richting Kiev is gebleken dat dat niet altijd het geval is. Maar die Russen verbeteren natuurlijk ook. Dus als je de Oekraïners niet voorziet van beter materiaal... dan leggen ze alsnog het loodje. Zoals brood nodig dat ze ze kregen.
Maar ze hadden er toch minstens 300 nodig? Maar zoveel krijgen ze er toch helemaal niet?
Ja, maar dat zijn allemaal getallen die hangt een beetje af van wat je van plan bent. Als je van plan bent om hem alleen mee te verdedigen in een bepaald gebied... of dat je een grootscheepse manoeuvre op wil zetten... dan vraagt dat andere middelen. Maar als jij 300 tanks wil invoeren met de hele logistiek erbij... met al je mensen te willen laten trainen, dat is een ongelooflijke opgave. Dus nu zie je het ernaar uit, als alles doorgaat, als iedereen dat doet wat hij zegt... dan zouden ze binnen een aantal weken, naar mijn mening... ruim 100 tanks extra moeten kunnen hebben. En dat is voldoende voor de Russen om een formidabele tegenstander te krijgen. Ze maken niet voor niks zoveel herrie van dat ze aan het escaleren
over,
zijn.
Ja, hier zijn ze heel boos over, hè?
Sorry?
Een paar weken?
Ja, omdat, kijk, als je het aan een Nederlander, een Nederlandse militair vraagt... dan zegt hij, ja, nee, maar dat duurt 4 maanden, want dan moet hij nog niet...
Ja, dat was wat Chris Klep vanavond bij Galit en Sofie.
Maar we hebben het over Oekraïners die in allerlei soorten panzervoertuigen gereden hebben... die al tankers zijn. Die hoef je niet meer te leren hoe je de linker trek stop moet zetten... om linksaf te kunnen gaan. Die moeten leren met de richtmiddelen om te gaan, met de granaten om te gaan. Nou, dat zijn allemaal modernere dingen dan ze gewend zijn. Dus in een paar weken moet dat kunnen. Dan heb je geen. Dat zei ook meer. De Cruijff zei dat. Dus ja, als je mag kiezen tussen een tankbemanning die een 8 haalt of een 9. Dat heb je toch liever dan geen tank. De rest leren ze daar wel. Dat leren ze beter dan bij een schietterrein. Dus die dingen hebben ze echt hard nodig.
Maar die Russen lijken boos. Gaat dit escaleren? Wat gaat er gebeuren? Nou ja, wat is jouw verwachting?
Ik vind, daar moeten we maar eens een korte metten mee maken. Een agressor Rusland valt een land aan. Dat land verdedigt zich en die helpen wij. Dat vervelende agressorland gaat op burgers schieten, gaat met raketten schieten. Dus die escaleert zelf. Geven wij ze betere spullen tegen. En dan escaleren wij, dat is de omgedraaide wereld.
Ja, maar dat doet hij de hele tijd natuurlijk.
Precies, maar dat is alleen voor de eigen bühne. Dat is ook om ons een beetje uit elkaar te spelen. Dat we discussies zoals hier, maar dan op hoger op politiek niveau krijgen. En daardoor bijvoorbeeld geen tanks leveren. Want wat niet iedereen in de gaten heeft, naar mijn mening... is dat de beslissing die de Duitsers genomen hebben... dat is niet een kleine beslissing.
Nee, heeft historische lading dit, hè?
Ik heb er 15 jaar gewoond. Die kinderen worden voor kleinste van. Je hebt het over de Holocaust. Er wordt uitgelegd dat dit nooit meer mag gebeuren. Je hebt het Bundesverfassungsgesetz, wat ervoor zorgt met allerlei andere maatregelen dat Duitsland niet zomaar weer een oorlog kan beginnen. Je hebt maar één inlichtingendienst, niet eens een aparte militaire, want dat zou te veel risico met zich meebrengen. En nu zeggen we dat tegen dat land, wat notabene op dit moment wordt geregeerd door de SPD, zegt PvdA, en die Groenen, zegt GroenLinks. Jullie moeten hier bewapenen. We hebben dat keihard nodig. Schiet ze een beetje op. Ja, voor hun is dat een totale, dat is een shock.
Ja, dat geeft Scholz zelf ook aan in een interview.
Ein Wort zum Schluss. Es gibt in diesem Land viele Bürgerinnen und Bürger, die sich Sorgen machen. Auch angesichts einer solchen Entscheidung und angesichts der Dimensionen, die diese Waffe mit sich bringt. Und deshalb möchte ich diesen Bürgern und Bürgern hier und an dieser Stelle sagen, vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung. Wir werden weiter, weil wir international abgestimmt handeln, sicherstellen, dass diese Unterstützung möglich ist, ohne dass die Risiken für unser Land darüber in eine falsche Richtung wachsen. Das ist, warum wir das so tun, und so werden wir es auch weitermachen.
Ja, duidelijk dat hij dat er zo bij zegt natuurlijk. Ook belangrijk voor die Duitsers.
Ja, het is een hele belangrijke, ook in hun geschiedenis zal dit een hele belangrijke beslissing blijken. Maar het goede is ook, Duitsland is de grootste economie in onze directe omgeving. Is toonaangevend. En ik ben jarenlang bij Defensie, heb ik met ze samengewerkt. Het is een van de meest betrouwbare bondgenoten die we hebben. Als ze het doen, doen ze het goed. Punt.
Ja, dan heb je de Amerikanen nog. Ook Joe Biden wilde er iets over zeggen, over die tanks. Al had hij aan het einde niet helemaal door wat hij precies bedoeld had, volgens mij.
And today I'm announcing that the United States will be sending 31 Abrams tanks to Ukraine.
Ja, en dan, ja. Dat is jammer.
Hij wil natuurlijk weten welke kant de Oekraïne is.
Ja, nee, hij zit nu even kwijt.
Ach, ja. Oude baas.
Ja. Maar ook voor de Amerikanen toch wel belangrijk, zo'n beslissing.
Ja. 31 Abrams is een heel bataljon, dat is nogal wat. Is
wat kost een tank, zo'n Abrams?
Nou, dat is een gewetensvraag, maar ik geloof dat er wat de Amerikanen geven, dat het al een kwart miljard is ongeveer, zo'n beetje.
10 miljoen per tank.
Ja.
10 miljoen per tank?
Word ik daar uit de hoek.
Ja? Ja? Dus hij zit uit zijn nek te lullen.
Dan neem ik toch maar weer een Volvo.
Oh, hij heeft zoveel geld. Ja, dat is waar ook. Ik heb er nu ook weer bij gekregen allemaal. Nadia Moussaïd gaat een nieuwe show presenteren. Na Galit en Sofie. Wat vind je daarvan?
Verrassend. Nou ja, je moet het nooit veroordelen voordat het tot buis is.
Oh, dus ik ga het...
Nee, ik ga kijken, maar ik denk weer een talkshow. Ik bedoel, het klinkt niet als iets waar Mina uit Assen ook weer heel erg aan bod komt. Alhoewel, dit wordt niet live, begreep ik. En dit wordt een soort Sonja Barend-achtige, Sonja op zaterdag-achtige opzet... met heel veel mensen, heel veel meningen. Mm-hmm. Ik weet niet of ik haar daar nou de sterkste persoon voor vind. Ik vind het altijd een beetje te veel in hetzelfde kamp zitten bij de NPO. En ik denk dat ze zich daar ook nog wel eens op hun hoofd krabben... wat ze hebben weggegooid met de vooravond. Wat natuurlijk wel een ander geluid liet horen... en wat een veel grotere kijkersgroep aansprak.
Ja, maar miste urgentie, hè? Toch? Dat was het
waar. Ja, maar ja, weet je... Als je toch gisteren ook naar die Jinek zit te kijken... dan zit je toch ook stijgen te verbazen op toe.
Het billen-item?
Ik zit naar een hartstikke leuk item van die Sander Schimmelpenning.
Ja, die kwam er goed uit, toch?
Die stal de show, vond ik. Hmm.
Nou,
doet dat hij wel vaker.
Te ver, dat doe jij meestal. Maar
toch?
Nee, ik vond hem heel goed.
Ja, nee, maar ik had Sander Schimmelpenning en dat vrouwtje vond ik goed. Hè, die aan de overkant zat, ja. Vond ik prima. Een prima gesprek. En jongens, dan krijg je daarna een kwartier... krijg je een paar vrouwtjes die hebben hun billetjes laten doen in Turkije. En dat is misgegaan.
Ja, ja.
En dan zie
ben ik
die...
teruggegaan.
Nee, maar ik ga dan alleen verder kijken... omdat ik die Jinek ook ziet worstelen. Kijk, bij die Sander Schimmelpenning is ze hartstikke... Weet je dan?
Ja, scherp.
Scherp. Ja. En weet je, dan heb ze daar plezier in. Ja, en dan krijg je een meisje die de verkeerde billetjes heeft op dit moment. Ja. Ja, weet je, hartstikke jammer voor dat meisje. Maar ja, wie maakt dat nog wat uit, weet je wel?
Niemand. Maar ja, het moet vol en er moet verstrooiing in zitten.
Jinek, die moet toch zeggen, René, tegen zijn redactie...
geen billetjes.
Dit doen we niet.
Nee, geen
maar
billetjes.
Je hoort toch van Helene, hoor je ook... dat als presentatrice of presentator heb je geen reet mee te maken... wat de redactie doet. Dit... Je hebt het maar uit te voeren.
Ja, maar je ziet dat meisje, die vindt het echt vreselijk. Weet je, dat zie je ook aan. Dus echt...
Jinek bedoel je?
Ja, dus de moedzak in de schoen.
Maar dat was hetzelfde met het interview met Hazes. Ik bedoel, jij hebt het wel redelijk gebagatelliseerd. Maar dat zat toch ook niet lekker in elkaar? Ik bedoel, dat was toch ook een commercieel gedrog wat daar gebeurde, dat interview?
Heb ik dat gebagatelliseerd? Nou, mijn hart huilde dat zij van de NPO naar de RTL is gegaan, schreef ik
Ja, dat is waar, avond. Maar je vond de vraag niet zo relevant.
Nou, ik kan me voorstellen dat een min of meer serieuze talkshow andere vragen stelt. En niet alle vragen stelt die een showrubriek of een newskanaal wil horen.
Nee, maar
want sommige dingen zijn privé. En er doen niet de zaken die van de erfenis, die had ik best wel willen horen.
Ja. Want dat heeft ook op hem betrekking. Dat was de enige relevante vraag eigenlijk. Daar zat Nederland op te wachten.
En met zijn, want we hadden het er gisteren in onze podcast ook over, dat hij gebroken heeft met zijn begeleidingsband. Ik kan me zo voorstellen dat daar ook nog wel een... of met zijn schrijversteam.
Volgens mij, ja.
Dat daar misschien ook nog wel een link zit met dat drank- en drugsgebruik. En dat hij natuurlijk met een schone... Dus dat vond ik ook nog wel pikant. Maar aan de andere kant, ja, wat mij dan het meeste stoort, is dat er 85 keer die Videoland-documentaire moet worden genoemd. En dat we vervolgens natuurlijk weer naar dat concert, wat ook wordt uitgezonden. Ja. Dan denk ik,
Je had er gewoon de NPO gegund.
Er zit zo'n goede journalist daar. En ik moet zeggen, dat billen-item, ik zat ook klaar dat ik dacht, oh mijn god. Maar ik vond dat er nog wel een... Het was wel bedoeld natuurlijk om ook jonge meiden... om de havenklap afreizen, want je moet ze de kost geven die naar Turkije gaan.
Maar jij zat met samengeknepen billen, heb ik het gevoel, daarna te kijken. Het voelde niet fijn, toch? Of wel? Nee, maar jij vond het niet goed.
Meisje heeft 6 weken niet kunnen zitten. Ook lekker.
3 maanden, geloof ik zelf. Het was echt...
Zag je ze zitten? Zag je ze op dat bankje zitten? Hoe ze zat?
Over de leuning heen.
Geen gezicht, joh.
Nee, kom op.
Maar het is zo dom ook dat je denkt... Oh, maar dat doet het ook niet, weet je wel. Kom op.
Ik vind de artsen die het doen, vind ik ook misdadigers, hoor. Dat je afstudeert als arts... En dan leg je een eet af en dat je dan iemand een hele grote reet gaat geven. Omdat ze dat wil.
Ze gaan natuurlijk niet voor niks naar Turkije... want daar mogen veel meer dingen dan wat er in Nederland mag. Daarna heb je dus die filmpjes dat ze continu valt in het programma waar ze nu in zit. Dat ze continu valt en zelfs
dat is ook sneu, hè? Dat ze in die bosjes onder de hele tijd.
Maar René, die had het over Sander Schimmelpennink.
Ja, is geschikt voor de politiek, zeg je?
Nou, ik zat te kijken en ik denk, de VVD die heeft echt behoefte aan een personality. Die jongen is beschaafd, die jongen is wel bespraakt. Het is een personality, heeft fantastische ideeën. Hij is liberaal en heeft hele sociale standpunten.
Ja.
En ik denk, dit is de ideale man voor de VVD. Maar ja, die jongen is ook zakenman. En die gaat niet voor de balken en de norm een heel jaar zich te pleuren
werken. Die heeft ook met bedreigingen te maken. Dat wordt alleen nog maar erger, zegt hij, als je de politieke gaat.
Dat weet je zeker,
Okay, dat is niet echt dankbaar.
Gaan we weer met bedreigingen.
Nou ja, het is wel de realiteit. Ja. En ik kan me voorstellen dat heel veel mensen
Je moet niet te veel bagatelliseren. Ik bedoel, er zijn genoeg mensen... Jij zegt lachen.
Ja, maar René, als je serieus bedreigd wordt, dan is het wel vervelend.
Ten tijde
Kijk,
van die
Alexia. Ik heb niet eens social media, maar als de officier van justitie jou rechtstreeks belt en de melding van maakt, dan denk ik, dan ga je toch over je schouder kijken.
Nee, maar toen had je die man erbij die ook als hij even met de vieze sisser stond te praten, dan was hij meteen alert als hij jou verdacht zag
van
bijlopen.
Dan voelde ik me helemaal veilig, vooral als hij me binnenreed in die oude Volkswagenbus.
Ja, hij kwam een keer naar me toe, zat hij met die vieze sisser te praten. Zei, waar is Johan? Waar is Johan? Ik zei, die staat buiten, maar die is lang doodgeschoten. Dan rende hij heel hard naar buiten toe.
Ja, maar dat was... jij was een week na Peter R. de Vries.
Ja.
Nou, toen had er een in de gevangenis een mail gestuurd naar zijn zus van... en nu zetten we door ook. Nu maken we ze allemaal kapot bij die televisie.
Ja, het was wel...
Derksen de volgende.
Hey, je zoon, genomineerd begrijp ik.
Genomineerd voor de gouden radioring.
Ja, podcast. Ja,
leuk man, podcast.
Ja. Doet hij dat alleen of met meerdere?
Met meerdere jongens, ja.
Hoe heet die podcast voor de mensen die het een beetje de gaten willen houden?
Die heet...
FC Afkikken of niet?
FCA
Daily.
FCA Daily. FC Afkikken Daily.
Oké.
Ja.
Nou, goed. Ben benieuwd.
Leuk man.
Donderdag, morgen toch?
Morgen zit hij hier met zijn hele groepie.
Nou, leuk zeg. We gaan nog even door. Blijf je nog even zitten, Pieter?
Vooruit.
Oh, heel gezellig. Tot zo, na de reclame. Welkom terug bij Vandaag in Tijd. Met Angela de Jong, Johan Derksen, René van der Gijp en Pieter Koblenz. Ja, het begon allemaal wat stroef, zullen we het daarop houden, deze uitzending. Maar even omdat jij dacht dat die uitzending offline was gehaald. We hebben nog even kort dat stukje erbij gepakt waar jij op doelde... om wel te laten zien dat het niet offline is gehaald met een bepaald motief. Dit werd er toen gezegd in die uitzending.
Het is een ontzettende leuke jongen, totaal ongeschikt voor een talkshow. En hij heeft natuurlijk een drank- en drugsprobleem gehad. En dan doe je dingen, daar kun je later heel veel spijt van hebben... maar het is wel makkelijk om te zeggen, het is niet gebeurd.
Maar dat geloof jij dus ook niet, dat het niet gebeurd is?
Nou, als er een politierapport is met medische verklaringen en foto's van zo'n meisje... dan zullen ze het aan kunnen tonen. En het is dan weer heel slecht van de tegenpartij dat ze dat lekken, vind ik.
En nu hoor ik hier de misdaadverslaggever van Nederland, die ik echt heel hoog heb zitten. Als hij zegt, ik geloof een verdachte of iemand, dan geloof ik dat. Die hoor ik hier nu zeggen van, twijfelachtige motieven...
kamikazeactie, schandpaal. Hij suggereerde min of meer dat ze wraak nam en geld wilde. Ja, dat vind ik niet zo heel handig. Ik bedoel, je hoeft het niet verder op te nemen. Mm. Maar we waren er allemaal niet bij wat daar gebeurd is. En het dossier, want het ligt, dat ben ik helemaal met Johan eens, dat is niet mals.
Nee, het is natuurlijk gebeurd.
Nou ja, maar ja, tegelijkertijd kan ik me niet voorstellen dat een bekende Nederlander zo op televisie gaat staan van er is niks van waar. Hij zou niet dat hij zei van ik heb er niet gewurgd of wat dan ook. Hij zei er is niks van waar.
Ja, nou, compleet nu. Hè?
Hartstikke goed.
Alle kanten, iedereen zijn verhaal vertelt. Finito, toch?
Ja, nou, maar toen beschikten we dus niet over de informatie hoe het werkelijk zat.
Ik denk ook wel dat het ongelooflijk moeilijk is, dat soort zaken.
Nou ja, dat lijkt me weer ook, met al die andere
dadelijk
zaken.
Met die Ali B, let maar op.
Ja, met de Voice, ik zag nu dat er 67% bij een onderzoek van een vandaag is geweest die zegt dat de tijd te rijp is om de Voice weer terug te laten komen. Hoe sta je daarin?
Nou ja, een beetje hetzelfde als met Matthijs van Nieuwkerk. Het lijkt me heel raar dat je het van de buis haalt en dan weer terug zou brengen op het moment dat er nog geen onderzoek is geweest of afgerond. Of meer duidelijkheid is over het vervolgen van de slachtoffers, van de daders. Hmm. Maar dat is ook, want dat wordt natuurlijk ook met al deze toestanden wel heel duidelijk, dat ook niet zaligmakend is. Er kunnen natuurlijk geen strafbare dingen zijn gebeurd, maar wel dingen die moreel ontzettend verwerpelijk zijn. Dus ja, of RTL zich er dan nog mee wil verbinden, vraag ik me af. Dat maar we weten het nog niet.
Dat was een heel klein beetje wat die John van de Heuvel ook over die Danny de Munk zei. Hè? Die had dat hele dossier gelezen. Hij zei, nou, ik zou daar zelf niet echt blij van worden. Wat erin stond.
Ja. Ja, dus. Nou ja, het is bewijs is in die zaken heel moeilijk. En ja. Daarom denk ik zeker bij...
Ik vind
bij...
het overigens heel vreemd dat journalisten van de politie dat soort dossiers mogen inzien.
Ja. Bijzonder.
Ja, maar die hele wereld hangt volgens mij aan elkaar van lekken. En de ene partij lekt en de andere partij lekt. En als je de stukken niet hebt, dan spreek je er schande van dat er gelekt is. En heb je ze wel, dan publiceer je ze heel
maar
graag.
Maar als straks het onderzoek geweest is en er worden bepaalde mensen misschien wel of niet bestraft, kun je dan verder? Kun je dan weer gewoon doen alsof er nooit wat gebeurd is?
Met heel andere mensen zou het natuurlijk in dat format best... als jij duidelijk kan aantonen dat er helemaal schoon schip is gemaakt en dat er allemaal andere mensen werken en dat het nu allemaal heel erg goed geregeld is met allerlei vertrouwenspersonen. En dan zou je het kunnen doen. Maar dat zie ik de eerste 5 jaar niet echt gebeuren.
Hmm. Nou,
lijkt mij heel
mij
raar.
Kunnen ze volgende week beginnen, hoor. Kijk, de mensen waar ze een onderzoek tegen hebben lopen, die kun je natuurlijk nu niet daar neerzetten. Maar wanneer dat geseponeerd is, kunnen diezelfde mensen die nu te boek staan als vreselijke misdadigers daar gaan zitten. Want dan is er geen enkele reden tot vervolging.
Kun je dan niet beter met andere mensen verder gaan?
Ja, maar dat gewoon... is ook weer hypocriet.
Dan ga je natuurlijk je 14-jarige dochter niet naartoe sturen.
Dan laat je die mensen zakken. Die zijn al beschadigd. Mm-hmm. Kijk, als je onschuldig bent, ben je onschuldig. Maar ik vind dat programma... Kijk, zolang het onderzoek loopt, zou ik die mensen er buiten laten. Maar dat programma kan toch gewoon... Dat is niks mis met dat programma. Maar ja, wat jij zegt, ik kan wel een... talentshowtje missen, hoor, tussen alle talentshows. Ja.
En ook wel een paar talkshowtjes missen, toch? Er zijn er genoeg. Even vraag je uit
nou,
de hand.
Er zijn er genoeg die allemaal op elkaar lijken.
Ja.
Laat ik het zo zeggen.
Maar moeten voor de volgende keer vragen mensen af netten worden gehangen tussen jullie twee, dat er even zo'n net tussendoor komt? We hebben ze liggen, hè?
Niet nodig, maar
nee?
We mogen toch
wel liggen. Eigenlijk gooien met iets, toch?
Nee, nog niet. Waarom? Maar doe je staat, hoor.
Nee, maar kijk, zo'n discussie...
Maar zijn het hooguit zoutjes die hier op tafel?
Ja. Zo'n discussie is ook bijzonder, om het allemaal zo slap en braaf is aan die andere tafel. Zo, maar je moet toch eventjes elkaar in de haren kunnen vliegen. Even goede vrienden, zeg.
Hey, Weghorst heeft zojuist gescoord. Ben nog tegen Nottingham Forest voor Manchester United.
Echt?
Ja, hartstikke leuk. Natuurlijk op het mensen zijn zo verbaasd dat ze gaan applaudisseren. Dat is ook bijzonder. Pieter, nog even die Chinezen. Met al die bedrijven waar ze zich in mengen. Moeten we ons daar zorgen over maken? Hoe
ziet
dat?
Jazeker. Want je doelt nu op de ASML. De machines die ze mogen verkopen. Het is echt het enige bedrijf in de wereld die dat kan. We weten dat de Chinezen geen geheim van maken dat ze Taiwan willen veroveren. Dat ze hun krijgsmacht in een rap tempo groter maken. En als je dan helpt met onze nieuwste technologieën, dan roep je wel de ellende over je af. Dus de Amerikanen maken zich daar zorgen over. Hebben er waarschijnlijk ook een beetje belang bij. En ik denk dat er wet en regelgeving moet komen. Dat als wij dat ook zo vinden, dat we dat zo'n bedrijf dan ontzeggen. En je hebt ook het gedoe met een bedrijf wat onderhoud doet aan... panzervoertuigen, een Fries bedrijf waar Chinese aandeelhouders bij zitten. Ja, je moet niet naïef zijn, dan moet je daar kijken. Daar zijn ook controles voor, die hebben hier dus blijkbaar gefaald. En ik vind dat de wetgeving moet komen, dat we zeggen, dat gaan we niet doen. Dat de CEO dat niet leuk van de ASML, dat snap ik, want het is zijn taak om geld te verdienen.
Maar je moet ze echt in de gaten houden, begrijp ik. op dit moment. Ja.
Absoluut. Chinezen komen we al jaren tegen in elk land waar belangrijke grondstoffen te halen zijn om überhaupt chips te kunnen maken. Dus het zijn
chips die je dan in machines stopt, die bedoel je toch?
Ja, niet paprika chips.
Nee, want je klonk een beetje chips.
Chips, die dingen, inderdaad.
Ja. Okay.
Dus ja, daar moeten we voorzichtig mee zijn.
Scherp zijn, belangrijk.
Ja, maar ze zitten overal met een poot tussen, want ik begon in een Volvo en een Zweedse auto en nu is hij Chinees.
Ja.
Dus ja, kun je dan niet met een Volvo rijden?
Tuurlijk. Jawel, oh, zeker wel. Ik heb het nu over hoogwaardige technologie. Als jij voldoende verstand van zaken hebt tegen de Chinezen, zoals Huawei zegt, je mag in 5G-netwerk van KPN die dingetjes doen, maar voor de rest blijf je overal vanaf, is er niks aan de hand. We kunnen niet zonder andere landen en de Chinezen, daar kunnen we best zaken mee doen, maar je moet het niet overdrijven. Ja. Niet hoogwaardige technologie.
Waar het gisteren wel oversterfte, maar daar zijn we niet meer toegekomen. Het blijft een mysterieus iets, hè, die oversterft.
Nou ja, maar vooral onder de 50 jaar, hè?
Ja.
Dat is zo gek.
En in bepaalde provincies ook voornamelijk.
Ja. Ja, heel sterk. Drenthe zag ik ook. Ja.
Nou, ik zag ook op een bepaald eiland, op Ameland, geloof ik.
Ja, dat is wel heel gek, ja. Dus al zijn er mensen die soms, als ze weggebracht worden, toch nog weer protesteren. Die willen er toch nog weer vandoor gaan. Maar
je kijkt toch op het kaartje waar het allemaal is, hè?
Je maakt je toch een beetje zorgen hierover,
ja,
begrijp ik.
Ja, Gollo was alles groen.
Ja. Gollo was oké?
Ja.
Ja? Oké, okay, nou, doe voorzichtig dan. Rij voorzichtig naar huis toe. In die Volvo uit China. Hè? Jullie gaan
lekker maar ze kunnen zo een chip erin hebben zitten dat ze precies weten wat ik doe, hè?
Dat weten ze sowieso,
dat wil toch niemand?
Nee, dat is waar. Goed dat je er was, Angela. Het was weer uitermate gezellig, zoals altijd. Je weet het, hè? Dat is zo. René, morgen weer. Zijn we er ook weer. Binnenkort ook weer. Morgen Job Knoepert. Dat is ook altijd gezellig. En dan hebben we dan een Iraanse schrijfster die ons alles kan vertellen over de situatie die niet goed is in Iran op dit moment. Voor dit moment bedankt voor het kijken en tot morgen. Dag.
Vandaag Inside werd mede mogelijk gemaakt door Bed City.